Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. En ik zie het drankje, daar verheug ik me nu al op.
Heb jij weer gezien hoeveel mensen gerechten zijn gaan maken?
Ja, dat is toch te gek, joh.
Ja, superleuk.
Nou, ik zag Anton de Jong. Ja. Dat vond ik helemaal tof. Die maakte dus dezelfde combinatie met het drankje, de mescalita en de taco's.
Ja.
En Maarten Lens van Gerald, die saté is gaan maken. En ook een zuurdesemstarter besteld heeft. De Goza Junior nummer 8 gaat zijn kant op. Jesse Burkunk, die saté is gaan maken. En ik zag Anne Wetzels, is het volgens mij. Die is granola gaan maken. En daar gaat Goizai nummer 7 naartoe.
Dus helemaal te gek. Echt ontzettend leuk. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met Christmas cake makers. Of er mensen zijn die dat aandurven.
Nou, laten we maar snel beginnen dan.
Wat schaft de podcast gaat over koken en is voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Voor zowel de beginnende als de ervaren kookliefhebber. Elke aflevering hebben we eigenlijk de vaste opbouw. We hebben een passend drankje. Dan vertellen we iets over onze culinaire ervaringen. Of zoals ik het laat hoorde bij de Belgen, de gastronomische ervaringen. Vond ik ook een mooi woord.
Goed, ja, beter. Ja.
Dan hebben we een Christmas cake update. Want we zijn bezig met de grootste culinaire challenge ever.
Iedereen is al begonnen natuurlijk.
En daar ga ik vanuit van wel, ja. En tenslotte hebben we het onderwerp van deze week. En dat zijn paddenstoelen.
Ja, dat is leuk. We vertellen veel recepten of tips. Die houden we bij in de show notes. En die kan je vinden op onze site. watschaftepodcast.com. Ik ben Jonas. En ik hou ervan om nieuwe gerechten uit te proberen. En vooral kookgadgets erbij te kopen. Volgens mij ben ik al vaste gast bij Duikelman. Herkennen ze me al. Ja, en ik heb ook een truffelschaafmes. Hoe heet dat?
Ja, truffelschaaf.
Ja, truffelschaaf. Die heb ik ooit gekocht toen ik voor vrienden van ons Chateaubriand ging maken met truffel.
Huppakee. Ja,
en dan moet je een truffelschaaf zo.
Dat was voor de economische crisis of.
Eén keer per jaar iets heel lekkers maken. Dat hoort er in ieder geval bij ons thuis bij.
Ik ben Jeroen Doucet. Ik ben dol op wild plukken. Tot afschuw van de meesters en juffen plakte ik op de lagere school al eetbare besjes en planten. En mijn vader had ze uitgelegd wat kon en wat niet.
Echt waar?
Ja, en ik at ze op. Nog steeds vind ik weinig bevredigender dan mijn eigen eten bij elkaar te zoeken of te vangen.
Ah, leuk. Nou, kom maar op met dat drankje, Jeroen. Want daar staat een grote decanteerfles.
Ja, een karaf.
Een karaf. Dat gaat nu ingeschonken worden. Nou, decanteren en rode wijn is altijd een goed idee. Het is rode wijn. Op tafel staan ook...
Ja.
Staan ook een... Krekkertjes met een soort van paté. Ik vrees dat het de berenpaté is die je cadeau hebt gekregen.
Dat was berenworst.
Oh, berenworst. Oh, dat was waar, ja.
Die heb ik al opgegeten en die is af door de zijdeur, de berenworst.
Nou, goed. Nou, we drinken een goed glas rode wijn, denk ik.
Ik zou zeggen, vertel even wat je ziet, Jonas.
Wat ik zie een rode wijn en als ik mijn glas schuin haal, is hij donkerrood. Volgens mij best wat alcohol erin.
Ja, als je goed kijkt, zie je ook dat de rand al wat verkleurd is. Hij is wat ouder.
Holy moly, zeg. Die is echt, er zit alles in, hè?
Ja. Als je ruikt, ik ruik rood en zwart fruit.
Ja.
Maar ik ruik ook leer.
Inderdaad, en, ja.
En potloodslijpsel. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb één slok genomen en ik proef hem nog steeds.
Ja, en hij is intens qua smaak, niet tannineus en heel warm en lang. Ja. En ik vermoed dat het een wijn is die heel lang gelegen heeft.
Ja.
En dus door het liggen heel erg goed op smaak gekomen is en al het heftige wat je bij die rode wijnen hebt in het begin erdoor het proces uitgegaan is.
Ja, en hij is mooi geïntegreerd, zoals we dat zeggen. Ja. Dat klopt. En als je hem ruikt ook, heeft het
Dit is zo'n wijn die als ik er aan ruik, dan begin ik te kwijlen, zeg maar. Dan krijg je zo'n
self-rating. Ja, maar jij weet veel meer van wijnen dan ik.
Wat je hier drinkt is een Château La Grave à Pomerol uit 2005.
Dat ken ik wel, Pomerol. Ja,
dit is een... En het grappige van deze
uit
wijn...
Uit 2005 zijn.
Uit 2005, ja. Terwijl je dat hem... Ik zou hem dat qua smaak niet geven. Want hij smaakt niet... Vaak heb je als ze ouder worden dat ze allemaal wat ingetogener worden en wat rustiger.
Ja, ja.
En meer... Ja. meer.
Want hij heeft ook nog wel een beetje een zuurtje, merk ik nu.
Hij heeft nog fruit.
Ja.
Het is niet alleen maar...
Een Pomerol, waar in welk gebied is dat dan?
Het is Bordeaux.
Bordeaux,
ja. Het is Bordeaux. En de prachtige wijn. 2005 was ook een fantastisch jaar. En het aardige van deze wijn is dat ik hem pas... ik heb hem pas net in mijn kelder liggen. En ik heb deze gekocht in 2006. Want ik ben ooit begonnen met... toen mijn kinderen geboren werden. Mijn oudste zoon Melody is geboren in 2004. En toen wilde ik graag wijnen voor ze kopen die uit hun geboortejaar, die ze nog zouden kunnen drinken als ze 18 zijn. Als ze drank mogen drinken.
Ja, want bij jou thuis mogen ze pas drinken als ze 18 zijn.
Ja,
hè?
Daar zijn we heel streng in. Ja, ja.
Terecht ook.
Ik ben toen op zoek gegaan, hoe kom ik eraan? Contact opgenomen met een van de wijnhandels waar ik regelmatig wijn koop. En zei, nou, wat je moet doen is en primeur kopen.
En wat is dat?
En primeur, dan koop je de wijnen voordat ze worden vrijgegeven door de chateaus. Dat is eigenlijk alleen gangbaar in de Bordeaux. En een beetje in de Bourgogne en tegenwoordig ook een beetje in Italië en Spanje. Maar Het is vooral Bordeaux. En dan neem je dus een vrij grote gok, want dan heb je wijnen die waarschijnlijk meestal alleen geproefd zijn door de handelaren uit het fust, terwijl ze nog helemaal niet gerijpt zijn of je niet weet hoe ze zich ontwikkelen. Maar bijkomend voordeel is dat je ze dus ook relatief goedkoop koopt. En als je naar deze wijn kijkt, ik heb hem destijds voor €32,50 gekocht, wat best een forse prijs is voor een... maar als je hem nu wil kopen, nu staat hij op Vivino geschat voor €85.
Okay.
Dus je hebt er ook een financieel voordeel bij, waarbij je wel een risico neemt.
Ja. Maar zitten we nou de wijn van Melle op te drinken?
Nee, want dit is 2005. Nee, want 2004 was eigenlijk vrij helemaal niet zo'n heel goed jaar.
Ja, ja, ja.
Dus voor 2004 ben ik voor hem in Barolo terechtgekomen.
Ook niet verkeerd.
Maar voor Bordeaux was het eigenlijk geen bewaarjaren. Ik heb wel een 2004 gekocht, maar die heb ik eerder moeten opdrinken. Want dat is dus ook, je houdt het in de gaten, maar op een gegeven moment lopen ze toch achteruit. Maar toen heb ik in 2005... bleek dat zo'n goed jaar te zijn. Toen had ik de smaak te pakken van het voorkoop. Dus toen heb ik deze. En het mooie is, ik heb er dus 12 flessen van liggen. Dus ik kan me er helemaal in verkneukelen. Dit is pas de tweede fles die ik opentrek.
Ja, het is echt overheerlijk.
Hij is echt overheerlijk.
En heel fijn dat je mij laat meegenieten van deze wijn.
Zo smaken ze nog beter. Hey, en we nemen er even een toastje bij.
Ja, dat wil ik al weten.
Ja, want dit zijn natuurlijk eigenlijk wel eetwijnen. Hè? Dit zijn wel wijnen die je... die je het best bij eten kan hebben. Niet als aperitief. Daar zijn ze eigenlijk te zwaar voor.
Ja, ja. Vind ik nou nog wel meevallen met deze.
Ja, als ik heel eerlijk ben. Dat valt ook wel mee. Je zal zien als je wat bij eet, dat die nog wat prettiger wordt.
Nou, kom erop.
Wat ik hier heb liggen zijn toosjes met zebra paté.
Dat dacht ik al, ja.
Pak er eentje.
Het was niet de beer, maar de zebra.
Nou, daar gaan we.
Ja, ga je gang.
Het ziet eruit als normale paté.
Terwijl Jonas gaat zitten kraken.
Het ruikt als normale paté.
Zal ik even vertellen waar die vandaan komt. Ik heb deze heb ik ook van een van onze luisteraars gekregen. Een buurman in dit geval. Die had deze gekregen. En die nadat hij mij had gehoord over de berenworst in aflevering 1 of 2 geloof ik. Zei hij van, nou, ik heb nog blikjes zebra paté. Dat is aan mij niet besteed, maar jij lust ze wel. Dus ik dacht, ik neem ze mee. Ja, wat vind je ervan? Wat proef je?
Nou, wat heel grappig is. Het is als paté, maar het is wat kruidiger of zoiets. Er zitten volgens mij wat meer kruiden doorheen. Mm-hmm. Het is wat pittiger, wat meer paprika heb ik het idee. Mm-hmm. Of, en ook iets... hoe zeg je dat? Kruidnagelachtig. Iets wat bloemiger is.
Ja, dat proef ik ook.
Ik vind het lekker.
Als je op het blikje kijkt, dan zeggen ze er zit in zebra meat, 42%. Vegetable oil, water isolated vegetable proteins. Ik denk dat dat, kookvocht is van chickpeas, hoe noem je dat? De kikkererwten. Dat geeft een mooie binding en smeuïgheid. Herbs and spices, wine. Maar als ik hem eet, ik vind hem best lekker. Ik proef niet aan of dat het zebra is.
Nee, helemaal niet.
Als je tegen mij zou zeggen, het is haas of het is konijn, zou ik het ook geloven.
Ik pak er nog één.
Eigenlijk smaakt het gewoon naar een behoorlijk pittige kruiden. Maar dat begrijp je, 42%. Het is minder dan de helft zebra. Ja. Maar het is wel lekker.
Ja. Lekker.
Doet het goed bij een glaasje.
Dankjewel voor de paté.
Ja, precies, dankjewel Keimpen. En hij doet het heel goed bij de Château de la Grava Pomerol 2005.
Nou, dat smaakt goed, dat wijntje met die zebra-paté.
Wijntje, zeker.
Ja, wijntje. Hey, nou Jeroen, wat heb jij meegemaakt? Heb je nog nieuwe dingen gemaakt de laatste tijd?
Ja, wat ik weer eens heb gemaakt is boerlak chicken.
Wat is dat?
Ja, dat is eigenlijk uit jouw hoek, dat is Koreaans.
Oh ja, oké. Okay.
Een kippendij die in een saus zit van... Die eigenlijk in de oven gaan maakt in een saus van... sojasaus, honing en een volle cup aan chilipoeder.
Dat meen je niet.
Ja, dus daar gaat echt een... Dit chilipoeder koop je ook per kilo zak, zeg maar. En daar gooi je dus een... Ja, gooi je er doorheen.
Heb je ook natuurlijk.
Die heb ik gekocht, natuurlijk. En het grappige is, het is heel populair geworden door een... omdat er een aantal YouTube-challenges zijn van het allerheetste eten. Ik moet zeggen dat ik dat wel mee vond vallen. Maar wat er erg lekker aan is, is dat het door die honing eigenlijk best pittig is. En bovendien ga je hem vervolgens afgratineren met mozzarella.
Oh, wat grappig.
Ja, en dat vind ik echt wel... dat wat je natuurlijk helemaal niet verwacht bij Koreaans. Maar
totaal niet.
Nee, maar die zijn natuurlijk ook een stuk... staan ook een stuk meer open voor wat er in de westerse wereld gebeurt. De pizza is daar ook populair. Dus het is inmiddels heel gebruikelijk om met mozzarella af te gratineren. En het is echt hartstikke lekker.
En dan, en heel heet, ik weet dat jouw kinderen, vooral Casper, te porren is om hete pepers te gebruiken.
Kinderen houden mij van pittig. Ik vond het niet zo pittig. Ah, okay. Nee, ik vond
dus
het wel meevallen.
Goede tip om ook zelf te proberen.
Ja, ja het is echt, en het is gewoon hartstikke lekker.
En verder?
Ik heb een abonnement genomen op Bouillon Magazine.
Oh, wat leuk.
Ja, dat had een vriend van mij, naar aanleiding van onze podcast, stuurde die naar mij op. En ik heb ooit een abonnement gehad, maar met een verhuizing is dat verloren gegaan.
Ik las het ook vroeger, maar het is ook een beetje uit mijn systeem verdwenen.
Ja, ik vind het heel leuk. Het is een soort van... het is heel beschouwend, heel inhoudelijk over eten en eetcultuur. Dus daar heb ik veel plezier van gehad. En daarnaast zit ik me alweer te verheugen op het begin van het witte truffelseizoen. Want ik zag dat de Amsterdamse slager, de vleesjuwelier Fred de Leeuw op de Utrechtse straat, die had weer witte truffels binnen. En het goede nieuws is dat ze 27,50 per 10 gram zijn. En dat is echt wel veel beter dan... Het is natuurlijk schofterig duur. En weet je, dit zijn once in a lifetime dingen, of in ieder geval once in a year dingen. Maar nee, 2 jaar geleden waren ze 3 keer zo duur.
Grappig, ja, want ik koop bijna nooit truffel. Dus inderdaad, wat jij zegt, 1 keer per jaar. Maar dan doe ik gewoon mijn ogen dicht als ik moet pinnen.
Ja.
En waarom zijn ze goedkoper dan? Weet je dat ook?
Ja, dat heeft natuurlijk gewoon te maken met vraag en aanbod.
Oh, ja.
En het ene jaar wordt er meer gevonden. Daar is overigens ook nog wel een aflevering over te maken. Want
gaan we zeker
ook,
doen.
Daar zit ook een hoop boevenstreken in. Ja. Smokkelen en geheime plekken. Ja. En dat is echt allemaal list en bedrog.
Hartstikke leuk.
En jij, Jonas, hoe staat het met de Cookbook Challenge?
Ja, ik ben weer begonnen met deze keer met een toetje. Pastei de nata, of pastel de nata, het Portugese gerecht. Waarom ben ik het ook gaan maken? Nou, in Portugal, een keer op vakantie geweest, vond ik het heel erg lekker. Of als aperitief, of als tijdens de lunch, maar vaak ook als ontbijt.
Ja.
En daar zie je het overal. Maar in Amsterdam zie je het ook heel veel, vind ik, de laatste tijd.
De pastei de nata.
Ja.
Ja.
Dus ik denk, nou, dat we toch eens kijken of je dat zelf kan maken. En ik ben begonnen met een complexe versie van Michel van der Kroft, van de chefkok van het Nonnetje, 2-sterrenchef.
Ja.
Had ik niet moeten doen, daar ben ik ruim een dag mee bezig geweest.
Maar heb je ook zelf bladerdeeg gemaakt en soort dingen?
Nee, dat dan net niet, maar de rest wel. Ja. Ja. Nou, en dat was toch echt wel... En ik heb het een keer simpel gemaakt en ik proefde het verschil niet. Nou, dit is echt een goede tip om zelf te gaan maken. Want je moet een soort van custard maken. Of een link naar het recept zet ik op de site.
Mm-hmm.
Maar het gaat vooral om de manier waarop je bladerdeeg doet.
Okay.
En wat ik wel heb geleerd is, je moet het dus rollen, afkoelen.
Ja.
Dan snijden in kleine rolletjes.
Ja.
Die rolletjes moet je een kwartslag draaien, zodat je het bladerdeeg aan de bovenkant ziet.
Ja.
En dan duw je het van binnen naar buiten uit in bijvoorbeeld een cupcake vorm of iets kleiner.
Ja.
En dat is echt de truc. En dunner dan je denkt.
Okay.
En dan doe je custard erin in de oven.
Ja, en ze zijn schofterig lekker. Ik kan me herinneren dat ik wel een keer in Lissabon was voor zaken. En dat ik vervolgens de taxi gewoon heb laten omrijden naar Belém.
Ja,
daar hebben ze zo'n plek waar ze verkopen. Die heb ik laten omrijden onderweg naar de luchthaven. Om gewoon nog even 12 van die cakejes te kopen en mee naar huis te nemen. Ja, ontzettend lekker.
Ik ben ook nog op zoek geweest naar een Scoby. Dat is geen Scooby-Doo, geen hond. Maar nee. Dat gebruik je voor kombucha.
Ja.
Dus daar gaan we later, komen we daar zeker op terug.
Ja, want dat is een project op zich, hè?
Ja, lijkt me leuk om te maken. Gaan we zeker doen. Ik heb ook gegeten bij een nieuw restaurant. Dat is Watergang.
Watergang.
Dat zit achter het Rijksmuseum. Dat is echt zo'n restaurant waar het soort van de talk of the town, alle chefs.
Ja, ik heb veel mensen over gehoord.
Zijn er geweest.
Ja.
En dat was ontzettend leuk, omdat het... het was een heel leuk romantisch plek. Het is heel intiem.
Ja.
Dus dat is ontzettend. Je kan daar dus ook gewoon. Je gaat daar ook niet met hele grote groepen eten, maar gewoon met je partner. En het leuke vond ik dat het concept van wat de pot schaft, wat zij ook doen. Je hebt een menu waar je eigenlijk gewoon niet hoeft na te denken wat je eet.
Ja, heel fijn.
Daar hou ik eigenlijk wel van.
Ja, hoef je niet te kiezen.
Nee, ook omdat hier heel veel groenten in zaten. En hele goede bereidingen. En het ontzettend lekker was om te eten. Dus dat kan ik iedereen heel erg aanraden. En het was ook niet duur. Het was ongeveer uit mijn hoofd €45 voor 4 of 5 gangen diner.
Oh, dat is een goede prijs.
Zeg. Met ontzettend lekkere dingen. Dus
leuk.
Die gaat ook op de lijst. Zal ik ook op de site zetten. Mensen die de vorige aflevering geluisterd hebben over Christmas cake weten dat er een update komt. Dus hoe ver ben je, Jeroen, met Christmas cake?
Ja, nou, de vruchten die liggen in de drank en in de kruiden. Hè, wat ik heb verteld, ik heb een melange samengesteld van gedroogde vruchten. En die liggen in een mix van drank en kruiden. En komend weekend ga ik ze bakken. En daarna begint het voeren. Dat gaan we dan... Dus na volgend weekend is het meeste werk gedaan. Dan wordt het af en toe insmeren met drank. En ik zal wat updates op Insta zetten.
Leuk. Dat
mensen kunnen zien wat er gebeurt.
Stories wil je doen, toch?
Ja, meestal de stories. Wat ook goed is voor mensen die hier nu naar luisteren. Als je rond de kerst klaar wil zijn, moet je nog... kan je nog starten tot half oktober ongeveer. Okay.
Ja, vorige keer zijn je herfstvakantie, hè?
Herfstvakantie is eigenlijk het beste moment.
Ja. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van 5 flesjes open en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat behoorlijk hard.
Maar waar gebruik je het dan bij? Waar eet je het mee dan?
Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij taco's, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. En overigens ook bij lunch en ontbijtgerechten. Tosties, gebakken eieren, pizza, alles.
Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakerssausen?
Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid.
Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Hoe komen luisteraars aan deze flesjes?
Ja, je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak.
Wij hebben iets leuks gedaan, hè, met z'n tweeën.
Ja, wij zijn teruggegaan naar de schoolbanken.
Ja.
We hebben om te leren paddenstoelen plukken. We zijn met z'n tweeën de natuur ingegaan. En misschien is het leuk om even te vertellen wat we daar hebben gedaan en wat we hebben geleerd.
Ja, zeker weten. We zijn met z'n tweeën op een wildplukcursus gegaan voor paddenstoelen die door Edwin Flores werd georganiseerd. Hij is van Casa Foresta. Hij is een hele bekende in de culinaire wereld die veel paddenstoelen vindt en plukt voor chefs, voor restaurants.
Ja, überhaupt alles. Volgens mij doet hij ook alles wild plukken, ook planten.
Dat is een leuke gast die echt overduidelijk heel veel van wist. Met een groep andere cursisten zijn we in de bossen rondom Arnhem. En eigenlijk een dag zijn we bezig geweest.
Ja.
Hij heeft ons allemaal plekken laten zien. En wat hij vooral gedaan heeft, dat hij heeft uitgelegd hoe je paddenstoelen kan herkennen die eetbaar zijn. En welke stappen je moet doorlopen om er zeker van te zijn dat ze goed zijn. En eigenlijk heeft hij voor mij ook wel laten zien hoe ontzettend goed te doen. Ja, ik dacht altijd paddenstoelen plukken is heel ingewikkeld.
Heel magisch, ja.
Ja, en dat vond ik dus heel leuk aan die workshop. Dat ik dacht, nou, dat ga ik echt proberen.
Ja.
En jij, wat vond jij ervan?
Ja, ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. Zoals ik vertelde, zijn wij van huis uit plukkers en verzamelaars. Alleen paddenstoelen was bij mij een beetje een blinde vlek.
Ja.
Ook omdat ik nooit een goede strategie had. En dat was voor mij de echte winst hier. Dat je met een plukstrategie komt die gewoon werkt. En dat vond ik heel prettig. Ja. En ik vond het gewoon hartstikke leuk om met zo'n groep gekken door het bos te lopen.
Ja, dat was een leuke groep was het. Hè?
Ja. Misschien is het goed als jij even je belangrijkste learnings vertelt. Wat heb jij eruit gehaald?
Ja, nou, wat ik heb uitgehaald is als je zelf wil gaan plukken. Mm-hmm. En wat daar ging het natuurlijk eigenlijk om. Is ja. dat je zo'n workshop gaan doen.
Ja.
Omdat je dan in één dag heel veel leert over waar je naar moet kijken. Maar vooral ook vertrouwen krijgt dat je het kan doen. En je hebt een veldgids nodig.
Ja, wat is dat?
Dat is een gids waarin alle paddenstoelen staan, maar op een zo'n manier beschreven dat je ze kan determineren. Dat je ze kan herkennen. En dat je ze ook in een aantal stappen kan terugbrengen tot wat het is. Ja. Want je wil zeker niet een verkeerde paddenstoel plukken. Nee. Want er zijn ook hele veel meer giftige dan eetbare in de natuur.
Mm-hmm.
Dat heb je nodig. En wat je vooral moet weten is welke paddenstoelen waar groeien.
Ja.
En paddenstoelen groeien vaak in symbiose of als parasiet met bomen.
Ja.
En als je dus weet bij welke bomen welke paddenstoelen zitten en wat voor soort grond ze groeien, dan kan je eerst om je heen kijken van waar zijn welke bomen. En dan kan je daarna gaan zoeken naar je paddenstoelen.
En dan kan je gericht zoeken. Hè?
Ja, je hebt je plekjes nodig waar je ze kan gaan vinden.
Mm-hmm.
Ik ben het al gaan doen, samen met mijn gezin.
Ja.
En dat was heel erg leuk.
Hoe is dat gegaan?
Ja, nou, dat was heel leuk. Zelfs mijn zoon David, die gaat er helemaal in. En die had ook meteen een spel bij bedacht.
Okay.
Paddemon Go. Ja, naar Pokémon Go. Ja,
precies.
En dus wat hij had de gids.
Mm-hmm.
En we zijn paddenstoelen gaan zoeken. En hij ging ze determineren.
Okay.
Dat hebben we later thuis nog een keer heel goed gedaan.
Ja.
En het spelletje is dus, als we een paddenstoel gevonden hebben en zeker gedetermineerd, gaat er een kruisje heel in de goed. Gids, datum erbij waar we hem gevonden hebben. Dus dan,
waar ben je gaan zoeken?
Ja, ik ben gaan zoeken in de waterleidingduinen.
Okay.
In de buurt van, uit mijn hoofd, Heemstede is dat.
Ja, ja.
En daar hebben we vier paddenstoelen dus, die hebben we gevonden. Eén knettergiftige.
Ja.
Dus meteen weggegooid, handen gewassen, alles gewassen. Waar,
zal
misschien overdreven zijn, maar ik neem geen risico's.
Better safe than sorry.
Ja, en hebben één gevonden, de grote gordijnzwam, of de gordijnzwam uit mijn hoofd. En daarvan wisten we helemaal niet wat het was. Daar heb ik eigenlijk foto's van gemaakt en laten staan. Maar thuis kwamen we erachter dat die eetbaar zijn. En ik weet ze ook waar ze staan. En het gaat de komende week regenen.
Ja.
Dus volgend weekend gaan we weer terug. En dan gaan we kijken of ze weer omhoog gekomen zijn.
Ja, want dat was voor mij wel een inzicht uit die cursus. Dat je eigenlijk, je gaat eerst op zoek naar plekjes waar je weet dat eetbare paddenstoelen staan. Dus je gaat eerst zeg maar scouten. En vervolgens ga je daar dan ook naartoe op het moment dat je denkt dat ze er zijn. Dus het is meer een soort van meer stappen benadering.
Zeker weten.
En dat vond ik heel nuttig om te leren.
Ja, en een ander ding wat ik geleerd heb en wat ik graag ook wil delen, is dat je dat je heel voorzichtig te werk moet gaan.
Ja.
En in de cursus hebben we ook, volgens mij uit mijn hoofd, 12 of 14 eetbare paddenstoelen leren herkennen.
Ja.
De rest heeft hij ook niet aangewezen of ook niet verteld. En ik merkte met zelf zoeken dat het nog een stuk ingewikkelder is.
Ja.
Want met zo'n cursus staat een expert naast je en die zegt, nee hoor, dat is die. Dus dan ben je er zeker van.
En die neemt je mee naar plekken waar die eetbare staan. Hè? Dat
exact,
is natuurlijk de snack.
Exact, ja. Dus die plekken vinden, dat wordt toch een heel ding op zich. Maar ja, lekker de natuur in en wandelen. Dus dat wordt voor ons wel een ding voor de komende tijd. Dus ik hou je op de hoogte.
Ja, leuk. Gaan we een keer doen. Dan heb je ze thuis. Wat ga je dan doen?
Nou, als je ze thuis hebt, je hebt ze geplukt, dan ga je ze dus nog een keer determineren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zeker weten dat het goed is. Niet zeker, gewoon weggooien.
Ja, dus met je gidsje erbij.
Met je gids erbij, daar heb je die veldgids voor nodig. We zullen op de site een link naar een goede veldgidsen zetten die Edwin Flores ook heeft aangeraden. En jij hebt er eentje en dat was een fijn ding om te gebruiken.
Ja, prima.
En als je het gaat eten, altijd verhitten.
Okay.
Ook al zijn het paddenstoelen zoals kanterellen of eekhoornsbrood die je goed herkent, omdat je die ook op de markt of in de winkel hebt zien liggen. Want je weet niet wat er aangegeten heeft, wat voor beesten ingezeten heeft.
Wat er overheen geplast heeft.
Nee. Ja. En gewoon geen risico nemen. Nee. Dat is wel wat ik ervan heb overgehouden.
Over risico's gesproken. Je hebt natuurlijk het risico van vergiftiging, maar je hebt ook het risico van de veldwachter. Mag je überhaupt overal paddenstoelen plukken?
Ja, dat is dus een vraag die ik eerst even heb uitgezocht voordat wij op pad gingen.
Ja.
Nou,
dat je geen bromsnor in je nek hebt.
De waterleiding duinen zijn niet van staatsbosbeheer.
Schaaf uit, halt!
Ja. Nee, wat ik heb gelezen is dat het hangt een beetje af van welke plekken. Ja, ja. Je zoekt. Sommige gemeenten hebben verordeningen. Nou, je gaat denk ik ook niet echt in de stad of naast een snelweg of naast een weg zoeken, want al die uitlaatgassen komen erin. Je gaat toch de natuur in. Mm-hmm. Nou, als je de natuur in gaat en het is een, het is van Staatsbosbeheer, dan staat op hun site overduidelijk wat mag en niet. Het mag officieel niet, maar ze gedogen het. Mits je gewoon voor eigen gebruik plukt. En dat is dus gewoon een bakje champignons, 250 gram.
Ja.
En eigenlijk is dat gewoon hartstikke logisch. Ik bedoel, wat moet je nou met meer paddenstoelen?
Handel. Er zijn mensen die de handel voor maken.
Ja, oké. Okay, maar goed, doe dat.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, dat moet je gewoon niet doen. Nee. En als je dat als handel doet, moet je gewoon afspraken maken met de plekken. Zoals Edwin ook zei, ik heb gewoon deals met waar ik het zoek.
Ja.
En ja, dus dan dat moet je natuurlijk gewoon doen.
Ja, ja, duidelijk.
Nou, dus als je niet te veel plukt, dan kan het. Gewoon, kan je het gewoon doen.
Ja, maar het heeft dus ook te maken met wat lokaal toegestaan is en wat gangbaar is.
Ja, check het gewoon. Lees gewoon even de site van waar je gaat wandelen. En als je gewoon twijfelt, vraag een boswachter gewoon. Maar je zal toch als eerste, dat heb ik al wel gemerkt, eerst zoeken naar plekken.
Ja.
Voordat je echt gaat plukken. En dat was een ander ding wat ik wel heel erg heb onthouden van de cursus, is focus je op een aantal eetbare paddenstoelen.
Ja.
Weet dus, leer die vegetatie kennen, wat ik al zei. Maar doe dan niet meer dan dat.
Nee.
Want dat heb ik ook al gezien.
Gewoon gericht zoeken.
Ja, want als je dat dus niet doet, zie je overal paddenstoelen.
Ja.
En dan ben je gewoon uren bezig.
Je continu op je buik met je gidsje. Exact. In verwarring. Ja,
ja, nee, waardeloos. Mensen om je heen in het park, die denken, wat zijn ze aan het doen daar in de struiken?
Ja.
Dus nee, en dat ga ik ook de volgende keer wel doen. Maar goed, ik heb één eetbaar gevonden, één plekje. Dus we zijn al een stapje verder.
Dat is elke keer eentje, dat is een mooie. Nou, wat overigens wel aardig was, toen ik in Indonesië was, hadden we ook eetbare paddenstoelen. Daar was ik op een gegeven moment van de weg afgegaan. En kwam ik een man tegen met een die liep met een zak met paddenstoelen. Dus ik dacht, oh, leuk, paddenstoelen. Misschien kan ik wat van hem overnemen en wat gaan koken ermee. Dus ik zei van, oh, my, nice, you have mushrooms. Say, yes, yes, mushrooms. You have a smile on your face for 24 hours. Dus ik dacht, smile on your face for 24 hours. En toen zag ik inderdaad dat in die omgeving het heel gebruikelijk is om magic mushrooms te verzamelen.
Gedaan of niet?
Nee, dat heb ik. Ik was met familie op pad. Ja, ik dacht, dat moeten we maar niet doen.
Van. Nee, dat is nergens voor nodig. Helemaal niet van. Maar goed, ik ben er echt pas op panisch hoor, maar dat soort dingen. Dat gaan wij ook met paddenstoelen niet doen.
Nee.
Nou, grappig, want voor mij is paddenstoelen zoeken heeft ook heel erg met mijn vader te maken.
Ja.
Die woont op een plek in de natuur.
Uh-huh.
En op waar die woont, daar zijn veel paddenstoelen. En hij heeft gewoon naast zijn huis een bos waar ontzettend veel eekhoornsbrood groeit. Dus als wij hem op bezoek zijn, dan wat hij meestal doet, hij blancheert ze en vriest ze in.
Ja.
En heeft gewoon bakken vol in de vriezer met de heerlijkste eekhoornsbrood. Ja. Dus, en dat heeft mij, ik heb hem ook gebeld en gevraagd waar het zijn plekken waren, het zijn tips waren.
In Nederland?
In Nederland.
Ja. Ah, mooi. Nou, dan kunnen we die gaan afwerken. Want dat is een goed begin. heel goed.
Maar goed, paddenstoelen vinden. Nou, daar hebben we denk ik uitgebreid over gehad. Ga gewoon goed te werk en twijfel je gewoon laat staan en doe zo'n cursus. Maar koken met paddenstoelen. Ik denk dat het ook goed is om even te vertellen welke paddenstoelen gewoon veel voorkomen in de keuken. En wat je daarmee kan. Misschien kan je daar wat meer over.
Ja, ik denk dat het goed is om onderscheid te maken in zeg maar drie groepen. Aan de ene kant heb je zeg maar de gangbare, de supermarktpaddenstoelen, champignons en oesterzwammen. Dan heb je de wat meer verfijnde en wat bijzonderere paddenstoelen. De kantarellen, de boleten, de morilles en de shiitake. En tenslotte heb je de gedroogde paddenstoelen. Die eerste, ja, die kent iedereen wel. Die kom je heel veel tegen. Die worden allemaal op substraat gekweekt. Die kan je altijd krijgen. Daar is overigens niet zo heel veel bijzonders over te vertellen. De kantarellen, boleten en morilles en ook shiitake, die zijn natuurlijk wat bijzonder. Die hebben vaak een apart aroma.
Zeker.
Zijn maar beperkt verkrijgbaar. Zijn over het algemeen niet wild geplukt. Want al die kantarellen en die boleten en die morilles die je in de winkel vindt of op de markten, die zijn gewoon niet wild verzameld. En tenslotte heb je die gedroogde. En wat het aardige van die gedroogde is, wat ik er aardig aan vind, is dat ze heel erg, dat ze door dat drogen ook een beetje zijn gaan fermenteren en de smaak enorm is geïntensiveerd.
Ja, ja,
dus klopt. Als het je niet gaat om de structuur, maar als het je gaat om de smaak die ze toevoegen, dan vind ik in veel gevallen dat eigenlijk gedroogde lekkerder zijn dan verse.
Ja, en zeker als je ze verwerkt in saus, hè, dan is dat...
Ja, verwerkt in sausen of in omeletten of dat soort dingen, of soep, ja. Dan is gedroogd vaak lekkerder dan vers.
Nou, je had het net over champignons, hè, die je eigenlijk veel koopt. Als je paddenstoelen kan kopen in de supermarkt, verkoopt in de supermarkt. Maar ik moet toch wel bekennen dat ik het ontzettend moeilijk vind om die goed te bakken. Mijn vader maakt het dus heel veel. Super lekkere sausjes bij heel veel gerechten. Probeer het wel eens na te maken, maar het lukt mij gewoon niet zo heel goed. Hoe doe jij het dan?
Nou, wat ik altijd doe met paddenstoelen. Kijk, paddenstoelen bevatten heel veel vocht. En dat vocht, dat wil je eruit halen, maar je wil die smaak wel houden. Dus wat je doet is, ik begin met, nadat je hebt schoongemaakt, ik snij ze sowieso altijd in kwarten. En ik haal niet het pootje eraf, maar ik snij ze in zal ik zeggen, brokken en niet in plakjes. Want dan worden het alleen maar flubbers. Vervolgens begin ik met heel hard bakken op hoog vuur.
Okay.
Met een beetje olie en een beetje boter. Daarmee verkleuren ze wat. En die verkleuring, die Maillard-reactie, die intensiveert de smaak ook. En dan na een tijdje hard bakken, beginnen ze vocht los te laten.
Okay.
En op dat moment doe ik er een deksel op. Of een bord of aluminiumfolie. Maar sluit ik ze op en draag ik het vuur heel laag.
Ja.
En dan beginnen ze eigenlijk te stoven in hun eigen stoom.
Okay.
En daarmee verliezen ze al dat vocht wat erin zit. Laten ze los. Krimpen ze ook enorm. Zijn ze vaak nog maar de helft daarna van wat ze daarvoor waren. En na een minuut of 10, 15, als dat vocht allemaal uit is, haal ik de deksel eraf. En draai ik het vuur weer naar middelhoog. En begin ik het vocht in te koken. En of als je er een saus van maakt, duw er op dat moment room bij. Of de andere basis. Maar wat je doet met dat inkoken, is dat dan kook je dat in. Dan trekt dat vocht ten dele weer die champignons in. Maar wel gereduceerd, waardoor je dus veel water eruit krijgt. En pas daarna voeg ik de smaakmakers toe. Dus zout, peper, maar ook knoflook en uien. Die doe ik eigenlijk pas in die laatste fase. Voeg ik die toe.
Je doet het meestal aan het begin, ja. Maar 10, 15 minuten, dat is best lang.
Ja, dat is best lang. Korter. Ja, dat is best lang.
Goede tip.
Maar dan krijg je ze dus, dan worden ze helemaal gaar. Wat je bijvoorbeeld, wat ik bij kantarellen en bij boleten en bij morilles en bij shiitake doe, is die bak ik heel kort. Want die wil je eigenlijk niet helemaal door en door suf stoven. Die wil je alleen een beetje aanbakken en verhitten.
Ja.
Dus die gaan veel korter. Weet je, kantarellen die bak ik 3-4 minuten. Ja. Boleten die grill ik 3-4 minuten.
Okay. Oh. Heerlijk. Andere tips nog?
Ja, wat je ook nog kan doen, wat ook een slimme is om van die gedroogde paddenstoelen, is om daar poeder van te maken.
Okay.
Van bijvoorbeeld porcini of shiitake. Die kan je nog even een 20 minuten of een half uur in de oven drogen, lage temperatuur. En vervolgens in een keukenmolen of in een vijzel tot poeder malen. En dat poeder kan je gebruiken ofwel om door een saus of door een soep te strooien, ofwel om bijvoorbeeld een stukje vis of een stukje vlees mee te bestrooien en ze dan mee te bakken.
Dat is een goede tip, zeg. Ja, ik ken het van paddenstoelensoep. Gewoon simpele champignons, maar dan de smaak, zodra je het in kommen doet, even een klein poedertje eroverheen. Ja. Dat maakt heel lekker, maar die vis die ga ik zeker proberen. Dat klinkt echt heerlijk. Maar wat kan je er nou mee maken? En daar kunnen we natuurlijk echt eindeloos over praten. Maar laten we even een paar recepten eruit pikken. En misschien kan jij een recept of een idee geven over hoe je paddenstoelen ook het hoofdingrediënt kan laten zijn.
Ja, want paddenstoelen hebben natuurlijk heel vaak een soort van sporting act. Hè?
Ja, zeker.
Die zitten ofwel door de pasta saus, ofwel door de omelet, maar hebben nooit de hoofdrol, of zelden. Een van de dingen die ik de laatste tijd vaak maak zijn gefrituurde oesterzwammen.
Okay.
En die kan je eigenlijk op eenzelfde manier frituren zoals je doet met, kip.
Okay. Dus
je krijgt een soort van een KFC, maar dan op zijn vegetarisch.
Okay,
en die structuur van oesterzwammen, die is ook wel vlezig. Dus, en door het frituren krijg je dan gewoon een heel lekker gerecht. Met 100% paddenstoel.
En met als kip frituren bedoel je dat je ze paneert? Dus bloem, dan ei?
Ja,
dan
nee, geen ei, maar wel met bloem. Ik zet het recept op de site.
Oh,
en dan in de frituur, ja.
Ja, die zie je ontzettend veel in de supermarkt. Hè? En het is wel een goed alternatief voor kip. Goed idee.
Ja, en dan heb je weer een vegetarisch dagje erbij.
Ja, zeker. Ja. Nou, over vegetarisch gesproken. Ik maak, als ik paddenstoelen heb, maak ik vaak risotto. Paddenstoelen risotto.
Ja, heel lekker.
Ja, en dat doe ik een paar dingen mee. Het eerste is voordat ik de risotto ga maken, de paddenstoelen goed aanbak.
Ja.
Dan zal ik jouw tip nu ter harte nemen. En dan neem ik de helft haal ik eruit en dat hak ik heel klein.
Okay.
En als je dan de risotto maakt en je bent op het punt in de risotto dat de wijn erin gegaan is en uitgekookt en je gaat de bouillon toevoegen.
Ja.
En als bouillon gebruik ik meestal bouillonblokjes van paddenstoelenbouillon.
Ja.
Ook echt een super tip. Daardoor wordt het veel intenser qua smaak. En dan doe ik dus dat gehakte paddenstoelen erbij.
Ja.
En als de risotto af is, dan pas doe ik de rest erbij. En dan de kaas en de boter om helemaal af te maken.
Ja, 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 ja. Ja, maar dan krijg je dus inderdaad... dan is het champignon op champignon op champignon.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is slim. Dat is een slimme truc. Overigens, je paddenstoelbouillonblokjes staan wel stijf van de veetzin, hè? Van de smaakversterker.
Ja, alle bouillonblokjes eigenlijk die er zijn. Maar deze zeker, dat weet ik. En we hebben de meeste bouillonblokjes die wij hebben, zit het niet in, de E623. Maar deze hou ik in mijn la, hoor.
Want, ja, nee, wij ook. Ja, nee, en ik gebruik het ook soms wel als een hek om even snel een champignon of een paddenstoelensaus extra boost te geven. Ja, ja. Gewoon zo'n half blokje erin in een beetje room verkrummelen.
Natuurlijk.
Hartstikke lekker.
Hey, en paddenstoelen als side dish of als ondersteunend bij een hoofdgerecht, heb je daar lekker idee voor?
Wat bij ons wel een classic is, is als je een witvis neemt, een tarbot of een griet of een tong. Om daar morilles bij te doen.
Okay.
Morilles zijn lentepaddenstoelen. En als die gedroogd zijn, hebben ze ook een beetje een soort van rokerige geur. Dus wat ik doe, is dan neem ik die morilles, die week ik in water. Dan bak ik de vis in de pan, bak ik die morilles in de pan. En daarna blus ik die pan af met dat weekvocht van die morilles.
Okay,
en dan gaat er room bij. En dan krijg je dus een hele geconcentreerde paddenstoelensmaak die echt die morilles smaak heeft. En ze zijn bovendien prachtig, want die morilles zijn een soort van... Ja, zwarte balletjes, zeg maar, duimgroot, met gaten erin. Dat is een spectaculaire presentatie. Ja,
snij je ze nog door midden? Of
als ze groot zijn, snij je ze door midden. En, ja. Maar ik probeer het liefst altijd een beetje de middenmaatjes te nemen.
Lekker zeg.
Dat je ze heel kan laten.
Maar je hebt niet heel veel morilles nodig om het gerecht helemaal lekker te maken, toch?
Nee, ik heb 50 gram gedroogd of zo, of 20 gram genoogd.
Dat zijn best duur namelijk. Dus...
Ja.
Maar goed, je kan best wel daar langer mee doen en een aantal gebruiken. Dus
ja,
niet dat,
ja. Ja, en ik koop die vaak ook in het buitenland. Als ze daar toevallig voordelig zijn in Frankrijk of zo.
Goeie vakantietip.
Ja. Nou, over tips gesproken. Dat zijn er al wel weer genoeg. Ik denk dat we makkelijk een aflevering kunnen vullen met paddenstoelen. Zullen wij snel plannen gaan maken zodat we weer eens met z'n tweeën bos in gaan, Jonas?
Ja, dan laat ik mijn plekjes zien, maar dan wil ik ook jouw plekjes vinden. Nee, lijkt me een goed idee. En deze cursus heeft me echt weer aangezet om weer een nieuw project op te starten, namelijk paddenstoelen zoeken. Maar ik heb er onwijs van lol in. Je bent buiten. En ik vind het heel leuk dat mijn gezin daar net zo enthousiast over is als ik. Dus ik vind het fantastisch en laten we het zeker een keer samen doen. Dan zijn we er een beetje, hè?
Ja.
Dus zullen we het heel even vertellen waar de volgende podcast over gaat?
Ja, de volgende podcast waar we doen over Rotterdam.
Ah, leuk.
Ja, want Rotterdam is natuurlijk, Rotterdam is natuurlijk geen keuken en het is ook geen ingrediënt. Maar eigenlijk wat ik merkte, en jij had dat ook, zei je, is dat als Amsterdammer denk je eigenlijk dat er buiten de ring niet zoveel gebeurt.
Ja.
Behalve dan in Maastricht. En af en toe ga je dan een weekend naar Maastricht culinair om goed te eten. Ja, culinair gezien gebeurt er buiten de ring niet zoveel. Nou, dat is natuurlijk ten eerste helemaal niet waar.
Nee, dat is onzin.
Maar zeker Rotterdam heeft afgelopen 10, 15 jaar echt wel een enorme sprint naar voren gemaakt. En ik heb de indruk dat ze ook wel een soort van eigen stijl aan het ontwikkelen zijn.
Het gebeurt veel, hè? Net zoals in Amsterdam gebeurt natuurlijk ook veel. Maar het is een beetje buiten in ieder geval mijn radar.
Ja.
Maar ik volg verschillende chefs van restaurants daar. En dat zijn de lekkerste dingen. Dus ontzettend goed idee. En hoe wil je het aanpakken dan?
Ja, eigenlijk wil ik iemand uitnodigen. Want ik durf het niet aan om alles over Rotterdam te zeggen. Dus ik wil een expert op het gebied van Rotterdam gaan uitnodigen. Zijn naam houden wij nog even geheim.
Ja, heel goed.
Maar die nodigen we uit. En ik denk dat we ook even moeten gaan proefeten.
Dat lijkt me een ontzettend goed idee.
Ja. Nou, any excuse is a good excuse.
Zeker weten. Nou, leuk. Ik kijk er naar uit. En dat wordt dus inderdaad het onderwerp voor de volgende keer. Rotterdam. De culinaire Rotterdam.
Culinaire Rotterdam.
Nou, daar zijn we er. Als jullie nog tips hebben, dan horen we die heel erg graag. Dat kan via Twitter naar @toezet of @nauwe. Of volg ons Instagram kanaal @watschaftepodcast. En gebruik de chat. Daar is ontzettend actief de laatste tijd met heel veel leuke, goede discussies. Dus dat vinden we fantastisch. Ga ook even naar Apple Podcast. Laat een review achter. Dat vinden we heel leuk om te lezen. Maar belangrijker is dat het algoritme van Apple met reviews ervoor zorgt dat andere mensen ons ook gaan vinden. Want dat blijft nog wel een gedoe om in deze hele wereld. Dus als je het leuk vindt, doe het graag. En nou, daar hebben we echt wel een paar hele leuke al gekregen, hè, Jeroen?
Ja, we hebben een paar ontzettend leuke reacties gehad. Zal ik even een paar voorlezen?
Ja,
ik heb
zeker
er even drie
weten.
Uitgepikt.
Zeker weten.
Kookgek Anne zegt, Jeroen en Jonas zijn expert op ongeveer alles wat met eten te maken heeft. Zowel echt ingewikkelde dingen als hele simpele, zoals je eigen granola maken. Dat heeft zij volgens mij ook gedaan.
Ja, volgens mij ook.
Met de aanstekelijke aflevering over zuurdesem hebben ze me overgehaald om met hun eigen starter, die per post wordt opgestuurd, brood te gaan bakken. Hoe cool is dat? Nou, dat is precies wat we willen, Anne. Dat is, en na het zuurdesem kan je door met de Christmas cake.
En daarna eten in Rotterdam.
En daarna eten in Rotterdam, zo is het. Lieselotte Legerbeke die schrijft... Heerlijke podcast van twee enthousiaste eetliefhebbers. Ja, dat zijn we ook wel, dat klopt eigenlijk wel. Elke aflevering wordt afgetrapt met een aperitief of een fijne wijn. En elke keer staat weer een ander thema centraal. Het water loopt je continu in de mond en je handen gaan kriebelen om zelf de keuken in te duiken. Nou, dat is ook de bedoeling. En ik zag als laatste nog een reactie binnenkomen die ik ook aardig vond, want er zat ook een vraag in. Jasper Smit zegt, goede verhalen met een persoonlijke drijfkracht. Ja, dat proberen we altijd wel te doen. Vooral de aflevering over saté is een aanrader. Wanneer doen jullie een live opname met publiek?
Oh.
Ja, Jonas, wanneer doen we een live opname met het publiek?
Wanneer komen we onze donkere kamer uit en presenteren wat? Nou, ik vind het als... De vraag is heel erg tof.
Ja.
Een keer misschien, maar laten we eerst maar gewoon doorgaan met podcast maken. En vooral ook zien dat iedereen daarvan geniet en ermee aan de slag gaat. Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.